Gemeente, met Gods hulp willen wij stilstaan in bijzonder bij het 8e vers van Efeze 3. Waar we lezen: mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onaspeurlijke rijkdom van Christus. Boven de preek heb ik geschreven: de onaspeurlijke rijkdom van Christus verkondigt. En we willen Paulus drie vragen stellen. In de eerste plaats, wat is je gegeven? Paulus, wat is je gegeven? Want daar heeft hij het over in onze tekst. In de tweede plaats, Paulus, wat denk je van jezelf? En in de derde plaats, Paulus, wie is je meester? Dus de onaspeurlijke rijkdom van Christus verkondigt. Paulus, wat is je gegeven? Wat denk je van jezelf? En wie is je meester? Gemeente, jongens en meisjes, je moet er toch niet aan denken als je opgesloten zou zijn in een gevangenis tussen vier muren. En toch, ik las van de week dat er alleen al in ons land zo ongeveer 10.000 mensen in de bak zitten. Dat wil zeggen achter slot en grendel. Gevangen. En meestal is dat in ons land omdat er sprake is van een of ander misdrijf dat gepleegd is. Maar ik zeg erbij, dat is meestal zo. Dat is namelijk niet altijd en overal zo. Niet altijd is crimineel gedrag de reden waarom iemand gearresteerd en opgesloten wordt. Want denk alleen maar aan die duizenden christenen die alleen vanwege hun geloof dat ze vrijmoedig beleden hebben opgesloten zijn in gevangenissen of in strafkampen. Ik las namelijk van de week ook dat er alleen al in een land als Noord-Korea zo ongeveer tussen de 50.000 en 70.000 mensen opgesloten zitten in strafkampen onder erbarmelijke omstandigheden. Niet omdat ze in drugs gehandeld hebben. Niet omdat ze een of andere roofoverval gepleegd hebben. Maar alleen maar omdat ze vrijmoedig hun geloof in de Heer Jezus beleden hebben. Dat is hun enige misdaad. Bid u wel eens voor hen. Bid jij wel eens voor hen. Voor hen die in gevangenissen kwijnen. Dat is een Bijbelse opdracht. Een christenplicht. Lezen wij er niet van in de brief aan de Hebreeën: gedenk de gevangenen alsof gij mede gevangen waart. Of leven we daar al te gemakkelijk aan voorbij? Zolang het ons goed gaat. Wij geen last hebben van vervolging. Is het dan iets wat ver van ons bed gebeurt? Waar wij ons verder dan niet druk over maken? Nou, ook Paulus heeft meerdere keren in de gevangenis gezeten. Vanwege zijn geloof in de Heer Jezus Christus in Caesarea, zo weten we in Efeze, maar ook in de grote stad Rome. En nu heeft Paulus een brief geschreven aan de gemeente van Efeze, en waarschijnlijk heeft hij die brief geschreven vanuit de gevangenis te Rome, zo rond het jaar 60 na Christus. En nee, ook Paulus was niet opgesloten vanwege een of andere roofoverval. Of om welke misdaad dan ook. Nee, hij is gevangen genomen. Hij is opgesloten alleen om de eenvoudige reden dat hij het evangelie verkondigde. En niet alleen aan Joden, maar ook onder de heidenen. In vers 1 belijdt hij dan ook: om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijn. Het is de tweede of de derde keer in deze brief als hij hier melding van maakt. Dat hij gevangen zit. En hij schrijft een brief. Hij is opgesloten omdat hij niet kon zwijgen. Van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En laat dan niemand denken dat hij er spijt van heeft. Dat hij het evangelie verkondigt. Integendeel. In vers 2 horen we hem zeggen. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. Nou, dat is ook onze eerste vraag, toch? Die wij Paulus stellen. Paulus, wat is je gegeven? Paulus, wat is je nou gegeven? Wat ervaar je als een geschenk in je leven, als ik dat aan u of jou zou vragen? Nou ja, wat zouden we noemen? Misschien net jarig geweest. Ik heb dit gekregen, ik heb dat gekregen. Paulus, wat heb je dan gekregen? Nou, hij heeft het ware geloof gekregen. Zeker. En God heeft hem ertoe verwaardigd om een dienaar van het evangelie te zijn. Zeker. Maar ook de gevangenschap zelf. Hij heeft het van God gekregen. Hij ziet het ook als een geschenk. Hij ziet het als genade. Want alle dingen moeten in zijn leven meewerken ten goede. Ook dit. Het is genade om niet alleen in de naam van de Heer Jezus Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dat is een les. Ook dit gaat niet buiten Gods raad om. En eigenlijk zouden ze vanuit Efeze Paulus moeten bemoedigen. Maar het is net andersom. Paulus bemoedigt de gemeente van Efeze. Zit maar niet in de war over mij. Want het gaat goed. Het gaat zoals het gaan moet. Vandaar ook vers 13. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen. Zit er maar niet over in. Want, zegt hij, het is uw heerlijkheid. De Heere zal ervoor zorgen dat u de vruchten ervan zult ervaren. Dat is bijzonder. Paulus ziet zijn leven in het perspectief waar God het in gezet heeft. En hij kan er niet over uit. Hij weet van een groot wonder in zijn leven. Ja, dan denkt hij zeker aan zijn bekering, zeker. Maar hij denkt aan nog een groot wonder. Hij heeft het namelijk in deze brief steeds over een verborgenheid. Een mysterium. Een verborgenheid die verborgen is geweest van voor alle eeuwen. Maar het is hem geopenbaard. Paulus, wat denk je aan? Welke verborgenheid bedoel je dan? Aan welk mysterium moeten we denken? Nou, die verborgenheid, namelijk dat het evangelie niet beperkt is gebleven tot het Joodse volk. Maar dat het evangelie nu heel de wereld over mag gaan. Dat was voor een Jood maar niet vanzelfsprekend. Dat is het vandaag de dag nog steeds niet. Hij kon het wonder niet op. En nu heeft Paulus als het ware een sleutelpositie daarin gekregen. In dat heerlijke werk van God, namelijk dat het evangelie de hele wereld overgaat. Die middelmuur van afscheiding, hoofdstuk 2, die er altijd was, die muur, daar op het tempelplein tussen het voorhof der vrouwen en het voorhof der heidenen, die is opgeheven. Die is weggebroken. En nu is er voor Jood en heiden een vrijmoedige toegang om te naderen tot de troon van Gods genade in de weg van Jezus bloed. En nu mag Paulus een apostel der heidenen zijn. Een uitdeler van de menigerlei genade Gods, ook onder de heidenen. Het is zijn levensmissie geworden. Om het evangelie uit te bazuinen, overal waar hij maar komt. Ja, hij is er zelf krachtdadig mee in aanraking gekomen. U weet dat wel. Toen hij onderweg was naar Damascus. om de volgelingen van Jezus te vuur en te zwaard te vervolgen. Om ze te arresteren en in de gevangenis te werpen. Toen werd hij door Jezus gearresteerd. God werd hem te sterk. En het heeft God behaagd om zijn zoon in hem te openbaren. En Paulus, hij werd vanuit de dood tot het leven geroepen. Vanuit de duisternis tot het licht. Het geheim van zalig worden. Niet door de werken, maar door het geloof in de Heer Jezus Christus alleen, is ook hem geopenbaard. En dat is ook altijd een verborgenheid geweest. Inderdaad. Maar ook die verborgenheid is hem geopenbaard. En nu heeft hij het over nog een verborgenheid. Namelijk dat evangelie dan niet alleen uitgaat naar Joden. Maar ook naar heidenen. Nu zijn heidenen mede-erfgenamen en mede-deelgenoten van die belofte geworden. Ze behoren nu tot datzelfde lichaam. Wat een wonder. Heidenen. Goyim. Waar ze op neerzagen, kunnen deel krijgen aan het heil dat nooit vergaat. Zodat ze geen vreemdeling meer zijn. En geen bijwoner, maar een medeburger der heiligen. En huisgenoot Gods. Wat een wonder, hè? Onze voorouders aanbaden Wodan en Dona. En wij mogen het woord in ons midden hebben. Het is gekomen in onze lage landen aan de zee. Het evangelie wordt ook ons verkondigd. Ons aan het hart gelegd. Dat is niet vanzelfsprekend. Jood en heiden, ze staan nu schouder aan schouder aan de voet van het kruis. Want het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, de oude ceremoniële eredienst, heeft God aan het kruis gehecht. En het evangelie gaat uit naar de verste heiden. En nu is Paulus niet alleen tot dit inzicht gekomen. Want hij schrijft namelijk in vers 5. Welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Er zijn er meer die dat geheim hebben leren kennen. Denk bijvoorbeeld aan Petrus. Als Petrus in dat visserstadje Joppe is, midden op de dag. En hij krijgt een visioen, er komt een laken vanuit de hemel. En in dat laken allerlei dieren, onreine dieren, met de boodschap: sta op, slacht en eet. En Petrus, hij roept uit: ik heb nooit iets gegeten dat onrein is. En dan juist op dat moment wordt hij naar Caesarea geroepen. Om het evangelie van vrede door het lam te verkondigen aan een Romeinse overste. Een hoofdman over 100. Om hem te verkondigen dat er vrede is in het bloed van het lam. Omdat Christus een Heere is van allen. Handelingen 10. Ook Petrus weet ervan. Van dat grote geheim dat het evangelie nu ook voor de heidenen is. Ja, dat was altijd verborgen geweest onder het Oude Testament. Al was het al wel Abraham beloofd. Dat in zijn zaad gezegend zouden worden alle geslachten der aarde. Maar toch, het bleef altijd maar beperkt tot individuen die tot bekering kwamen. Denk bijvoorbeeld aan Rutte Moabitische. Die tot bekering kwam. Of een Rahab de hoer. Het was maar een enkeling. Dan hier en dan daar. Maar na Pinksteren is het veranderd. Nu geldt en het zal zijn in het laatste der dagen dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zal zalig worden. Of u nou Arabier bent of Europeaan, Indiaan, waar u ook vandaan komt. Het kan voor ons allemaal. En in vers 6 lezen we dan ook over deze heerlijke inhoud, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie. Gemeente, als we dit lezen, dan lijkt Paulus van geen ophouden te weten. Want in hoofdstuk 2 heeft hij het eigenlijk al gezegd. in hoofdstuk 3. En in hoofdstuk 3 gaat hij op hetzelfde thema gewoon weer verder. Hij kon het niet klein krijgen. Dit grote wonder. En hij zegt in vers 7. En nu ben ik daar een dienaar van geworden. Een diakonos. Diaken. Dat betekent een uitdeler. Nu mag ik uitdelen. En dat mag ik overvloedig doen. Een uitdeler zijn. Het was de vreugde van zijn hart. Om uit te delen. En de bazuin aan de mond te zetten. Voor Paulus was het beslist geen moeten om de Heere te dienen. Maar het was voor hem een mogen. De dienst van de Heere was een liefdedienst. Voor hem. Waar hij nimmer verdriet van gehad heeft. Het was voor hem het hoogste voorrecht. En het was hem nooit te veel om het evangelie bekend te maken. Wat heerlijk. Als de Heere je roept tot zijn dienst. Om een boodschappenjongen van Christus te zijn. Misschien zijn er jongeren in ons midden die nadenken over hun toekomst. Waar gaan we voor? Voor geld en goed? Of vragen we ook aan de Heere, wat wilt u dat we doen, zullen? Zijn de velden niet wit om te oogsten? Zou er geen plaats voor je zijn in Gods koninkrijk? Wat kun je nou beter dan je leven opteren in de dienst van God? Zoals Paulus dat weet. En niet dat Paulus dat in eigen kracht kon. Ja, hij heeft wel geschreven dat hij alle dingen vermag door Christus die hem kracht geeft. Maar in eigen kracht gaat dat ook niet. Dan heeft hij ook nodig om iedere dag bekrachtigd te worden. Om wijsheid van boven te ontvangen. Dan heeft hij nodig het licht van de Heilige Geest. Psalm 84 zou hem zeker aangesproken hebben. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Wat een wonder. Is het voor Paulus dat de Heere hem daartoe verwaardigd heeft. Om in dienst van koning Jezus te staan. Om een sleutelpositie zelfs in te nemen. Hij kan dat wonder maar niet klein krijgen. Maar zeggen we dan misschien, als Paulus het daar zo over heeft. Werd hij daar niet hoogmoedig van? Want als dat Paulus dan geopenbaard is, als Paulus dan zegt in dit gedeelte, nou, het is voor iedereen verborgen gebleven, al die eeuwen door, maar mij is het geopenbaard. Nou, dan weet ik al hoe dat gaat, toch? Met een mens. Dan zeggen ze wel eens, een veer heeft nog wind nodig. Maar als Paulus zo spreekt, is hij daar niet hoogmoedig van geworden? Nee, gemeente. Want dan kom ik bij mijn tweede vraag. Paulus, wat denk je van jezelf? Nou, Paulus, hij is ervan overtuigd dat er zoveel anderen zijn die in zijn ogen veel eerder in aanmerking zouden komen om een dienaar van het evangelie te zijn. Want Paulus, wat vind je dan van jezelf? Wie ben je eigenlijk? Onze tweede vraag. Dat is geen onbelangrijke vraag trouwens hoor. Wat is je zelfbeeld? Geef eens een profielschets van jezelf. Dat moet toch ook als je solliciteert naar een baan. Waar ben je goed in? Waar ben je minder goed in? Wat zouden wij zeggen? Wat zou Paulus zeggen? Nou, we lezen in onze tekst. Mij de allerminste van al de heiligen. Let eens op wat hij hier doet. Hier schrijft een apostel. Een van Christus gezondene. Die omwille van het evangelie zoveel ontberingen heeft geleden. Lees 1 Korinthe 11 er maar eens op na. Hij is zelfs gegeeseld geworden meerdere malen. Hij is zelfs gestenigd geweest. Altijd waren er gevaren onderweg in de stad, in de woestijn. Schipbreuk heeft hij geleden. Ze hebben hem stokslagen gegeven. Uit de synagoge geworpen. Iemand die zijn sporen toch zeker wel verdiend heeft, zouden wij zeggen. En toch horen we hem zeggen, terwijl hij nu opnieuw achter slot en grendel zit vanwege het evangelie, in de gevangenis, toch horen we hem zeggen: mij de allerminste van al de heiligen. De allerminste. Nou ja, we kennen natuurlijk het rijtje weinig, minder, minst. Toch? En dan houdt het op. Nee, zegt Paulus, het is nog minder. Nog een stap dieper gaan. Paulus, hij doet hier iets met taal. En hij komt blijkbaar tot een woord dat wij dan vertaald hebben met de allerminste. En dan nog een keer, van al de heiligen. Hij zet zichzelf hier weg op de allerlaagste plaats. Kwam je dat maar vaker tegen? Ook in de kerk. Dan zou het er op een andere manier aan toe gaan. Toch? Mensen willen toch graag veel liever een ereplaats. Eer en aanzien genieten. Nou, voor Paulus is het allerlaagste plaatsje goed genoeg. Hij vindt zichzelf beslist niet de beste. Integendeel, hij is in eigen ogen maar een nakomertje. Op andere plaatsen noemt hij zichzelf een ontijdig geborene, een misdracht. Hij liep dus niet met zijn duim tussen zijn vestje. En met zijn borst recht vooruit. Nee, integendeel. Als er één mens op aarde was die het niet verdiend had om een dienaar van het evangelie te zijn, dan was het Paulus wel in eigen ogen. Maar waarom dan niet? Waarom dan niet? Ik weet natuurlijk ook wel dat de een veel sneller geneigd is dan de ander om negatief over zichzelf te denken. Was er dan met Paulus ook sprake van een negatief zelfbeeld? Had hij ook te maken met een minderwaardigheidscomplex? Er zijn wel verklarers die zeggen, nou let eens op zijn naam, Paulus. Het betekent in het Latijn de kleine. De kleine. Ligt daar misschien de verklaring? Blijkbaar was het geen man die met zijn statuur indruk maakte op andere mensen. En was het ook maar een klein mannetje? De gemeente van Korinthe heeft het hem ook wel onder de neus gewreven. Dat zijn verschijning nou niet bepaald indrukwekkend was. Maar nee, gemeente, laten wij er die kant niet op zoeken. Het gaat hier niet om psychologie. Nee, het gaat hier om wat anders, gemeente. Hier is ook bovendien geen sprake van hoogmoedige nederigheid, want dat kan natuurlijk ook, dat is ook zo'n drama. Zeggen dat je de allerminste bent en dat je minder dan niks bent. En ondertussen in eigen oog bedoel je dat je de allerbeste bent. Dat, hè? Hoogmoedige nederigheid. Dat kan ook nog. Maar dat is bij Paulus niet het geval. Daar durven we Paulus toch niet van te beschuldigen. Als Paulus zichzelf de allerminste van al de heiligen noemt, dan meent hij dat met heel zijn hart. Dan zegt hij dat. Vanuit zijn diepste innerlijk, zo beleefde hij het ook echt. Want als we namelijk andere brieven erop nalezen, ik denk bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15, dan schrijft hij zo ongeveer hetzelfde als hij schrijft, want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben om een apostel genaamd te worden. En dan geeft hij ook de reden aan, waarom? Waarom was hij niet waardig om een apostel genaamd te worden? Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Kortom, Paulus beseft heel goed wie hij is. En wie hij blijft na ontvangen genade. Weten wij het ook een klein beetje? Want het hoort er echt bij. Als de Heere ons tot bekering brengt en geloof in de Jezus Christus, dan heeft het altijd twee kanten. Je gaat steeds kleiner van jezelf denken. En je gaat steeds heerlijker en groter van de Heere Jezus denken. Hij moet wassen, ik minder worden. Want het is Paulus namelijk die de gemeente van Efeze herinnerd heeft aan hun eertijds, hoofdstuk 2. Weten jullie het nog? Wie jullie van huis uit waren. Jullie waren heidenen. Jullie stonden overal buiten. Dood door de zonden en de misdaden. Zonder God in de wereld. Weten jullie van dat eertijds gemeente van Efeze? Hij heeft de gemeente van Efeze daaraan herinnerd. Maar hij is het zelf ook niet vergeten. Dat er bij hem sprake was van een eertijds. Hij wijst niet alleen met zijn vinger naar een ander. Maar hij wijst ook naar zichzelf. En wat is dat nodig? Dat wij leren wat ons avondmaalsformulier zegt. Namelijk, een ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zichzelf misage en zich voor God verootmoedigen. Dat is namelijk het doel. Dat we ons voor de hoge, heilige God verootmoedigen. Dat we weten, we kunnen voor hem niet bestaan. Want we hebben gezondigd. En dat staat niet tegenover het geloof. Nee, dat is onderdeel van het geloof. Weten wie je zelf bent, raken we dat niet een beetje kwijt? Wie ben ik tegenover de heilige God? Heere, treed niet met uw knecht in het gericht, lees ik in de psalmen. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Paulus weet daarvan. Paulus weet dat hij maar een aardenvaatje is, 2 Korinthe 4. Daar is weinig sierlijks aan. Een aardenvaatje en de scheuren en de barsten zijn er inmiddels ingesprongen. Maar nu is het wonder hem zo groot dat de Heere nu een aardenvat wil gebruiken in zijn dienst om het evangelie te verkondigen. Hij de allerminste van al de heiligen. Ja, in 1 Timotheus 1 gaat hij nog een stap verder. Als hij schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus, dat hij de grootste van de zondaren is, de voornaamste van de zondaren. Dan is er in Paulus' leven toch wel heel veel veranderd. Vroeger was hij nummer 1. Stond hij altijd vooraan. Hij was de beste. En nu is hij de slechtste. Hij is de voornaamste der zondaren. De allerminste van alle heiligen. Het is die Paulus die in Romeinen 7 het uitroept. Met heel veel pijn. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Paulus weet wat vlees is. En dat ook hij vleeselijk verkocht is onder de zonde. Maar daar staat wel wat tegenover dan. Want dat is dan de ene kant. En wat is het nodig dat de Heere ons daar de ogen voor opent. En dat hij ons eerlijk maakt. Want we kijken er liever van weg. Maar dan de andere kant. Dan schittert juist de rijkdom van de genade in Christus ook voor Paulus. Wat is het wonder dan groot. Hij de allerminste. Maar het werk van God in zijn leven. Dat zal hij niet ontkennen. Spreekt hij enerzijds over zijn eigen onwaardigheid. Daartegenover mag hij ook zeggen wie hij in Christus is. Een geroepen heilige. Door de genade Gods is hij die hij is. Laat daar geen onduidelijkheid over bestaan. Wat een wonder. Zo klein in jezelf zijn. En dan zoiets groots mogen doen. Dat kon Paulus niet klein krijgen. Er is wel gezegd, hij minimaliseert zichzelf. En hij maximaliseert zijn ambt. En het werk van God in zijn leven. Tussen die twee uitersten bewoog hij zich. Dat is het leven van een christen. Steeds kleiner van jezelf denken. Steeds groter van de Heere denken. Mij is de genade gegeven. En het is genade wat de klok slaat, van begin tot eind. Mij is de genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Het is Paulus vergaan zoals het Jozef verging. Jozef die in de gevangenis zat vele jaren. En op een dag werd hij verhoogd tot onderkoning. Wie had het ooit kunnen denken? Zo is het ook Paulus vergaat. De prediking van het evangelie is voor Paulus een onverdiende erebaan. En dan kan de keizer van Rome wel denken dat hij de gevangene is van keizer Nero. Maar hij slaat de plank finaal mis. Want hij is de gevangene van Christus Jezus. Hem behoort hij toe. Met ziel en lichaam. In leven en in sterven. Want dan kom ik bij mijn derde vraag. Namelijk, Paulus, wie is dan je meester? Nou, dat heeft hij wel geschreven aan de Filippenzen. Het leven is mijn Christus. En daarom het sterven is winst. En als Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe, dan zegt hij ook dat hij maar van één ding wil weten, namelijk van Jezus Christus en dien gekruisigd. Ik weet het zeker, als we het aan Paulus zouden vragen, wie is nou Jezus voor je? Dan zou hij zeggen, alles. Ja, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Vandaar ook dat hij spreekt over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Daar mag hij het over hebben. En dan komt Paulus van zijn levensdagen niet uitgebreid. Al zou hij 1000 jaar oud worden. Al zou hij 1000 keer leven op aarde. Dan komt hij niet uitgebreid over de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Hij is geroepen om de onnaspeurlijke rijkdom van zijn meester te verkondigen. Dat kan alleen maar als je klein denkt van jezelf. En als je groot leert denken van je meester. Arm in zichzelf. Schittert de rijkdom van Christus in zijn leven. En die rijkdom, die is onnaspeurlijk. Die is onnaspeurlijk als de koningin van Sheba hoort van de rijkdom en de wijsheid van Salomo. We kennen de geschiedenis. Dan gaat ze zelf op onderzoek uit. Ze onderneemt die lange reis, ze komt in Jeruzalem en ze dwaalt door de paleizen van Salomo. En ze hoort van zijn wijsheid en dan trekt ze een conclusie en dan zegt ze, mij is de helft nog niet aangezegd. Zoveel heerlijkheid, zoveel wijsheid, zoveel schoonheid, er bleef geen geest in haar over. Nou, en dan hoorde de Heer Jezus zelf zeggen, op enig moment, en zie, meer dan Salomo is hier. Als het gaat om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, dan is het onmogelijk. Dan is het onmogelijk om daar volledig zicht op te krijgen, zolang wij hier in dit ondermaanse zijn. Je leest wel eens van astronomen die het tot hun levenstaak gemaakt hebben om het heelal af te speuren. En ze ontdekken miljarden sterren. En telkens weer nieuwe sterrenstelsels. Ze komen met dat werk nooit en nooit klaar. Want het is zo groot en zo uitgestrekt. Het heelal is onnaspeurlijk. Nou, hou dat voorbeeld dat voor ogen. Al zou Paulus 1000 keer de Bijbel doorbreken, dan komt hij nog niet uitgepreekt. Want de rijkdom van Christus, die is onnaspeurlijk. Het evangelie is zo hoog. Het is zo diep. Het is zo wijd. Spurgeon zegt, een lammetje kan erin waden. En een leviathan kan erin verdrinken. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. De hoogte, de diepte, de breedte, de lengte. Is zo groot, onnaspeurlijk. De kanttekening merkt op dat we hier aan een gelijkenis moeten denken. Een gelijkenis genomen van het wild in het bos, welks voetstappen men dikwijls niet kan bespeuren om het te volgen en te vinden. Misschien heb u het wel eens geprobeerd in het bos. Een paar weken terug hebben wij nog geprobeerd op de Veluwe. We meenden een hertenspoor te vinden en we probeerden dat te volgen, maar ja, daar liep natuurlijk al gauw mis, want het is zo lastig, dan gaat het naar links en dan weer naar rechts. En dan weet je niet welke kant of je op moet. Nou, zegt de kanttekening, denk aan dat voorbeeld. Je gaat erin graven. Je komt van het een in het ander. er was pitten en je blijft je verbazen en je komt nooit uitgestudeerd. De heerlijkheid van Christus, de rijkdom van Christus. Als Paulus erover nadenkt, dan gaat het hem per direct weer duizelen. Hoe heerlijk is Christus. Weet je, wat hij doet, dat is slechts een tipje van de sluier oprichten. Erover stamelen. Hier wat zeggen en daar wat zeggen. Maar hij kan het niet doorgronden. Daar heeft hij de eeuwigheid voor nodig. Paulus zou ook hier kunnen zeggen wat hij uitroept in Romeinen 11. O diepte van rijkdom. Beide der kennis en der wijsheid. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen. En hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Begrijpt u nou? Waarom Paulus zo'n heerlijke dienst van zijn meester heeft ontvangen. Hij mag zijn leven doorbrengen in de dienst van zijn meester om hem te verkondigen die aller aanneming waardig is. Om de weg van behoud te prediken aan de verste heiden, aan de meest goddeloze zondaar. Hij mag zijn leven opbranden in de dienst van zijn meester die hem gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Net als Calvijn, die het ook zei, laat mij maar verteren, als ik maar nuttig mag zijn. Hij mag dat evangelie van Jezus Christus, mag hij verkondigen, aan de man brengen, proclameren. Dat is wat anders dan verhaaltjes houden, of een mooie meditatie uitspreken. Nee, dat wil zeggen, zondaren voor het gericht van God dagen. En dan het kruishoog oprichten. En aan u en jou prediken. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Want dat is het wat Paulus drijft. Zondaren winnen voor Christus. Hij schrijft immers in vers 9. En allen te verlichten. Allen, dat woordje allen mag je onderstrepen. Kijk, het was bij Paulus niet zo dat hij zei van nou als het dan maar voor eentje tot zegen mag zijn. Dat is groot, inderdaad. Maar daar was hij niet op gericht. Het ging er hem om dat zij allen zouden komen tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Ga er niet één voorbij, heren. Want ze hebben het alle nodig, oud en jong, klein en groot. Dat er toch niet één gemist zal worden. En die sparring vindt de evangelieprediking plaats. Het moet goed komen. En niet morgen, maar vandaag. Want ons leven is uiterst onzeker. En de dood wenkt ieder uur. Bij Paulus kwam je niet zomaar onbekeerd de kerk uit. Dan zou hij je zeker aan je jas trekken. En dan zou hij zeggen, ik smeek je. Ik smeek je als van Christus wegen, alsof God door ons baadde. Laat je toch met God verzoenen. Eén ding telt echt hoor. Dat heb ik al vaak gezien. Ik heb al zoveel sterfbedden meegemaakt. Mensen, soms heel erg vermogend, op een sterfbed bleef maar één ding over. Heb ik deel aan de Heer Jezus Christus? Is er bloed aan de deurpost van het hart? Eén ding is nodig. En nu is er zoveel rijkdom in Christus, nu kan het ook voor allen. Het ligt nooit aan de Heer. Als wij onverzoend verloren gaan. Opdat zij allen gaan verstaan. Iets van dit grote wonder. Welke de gemeenschap der verborgenheid is. Want dat is bekeerd worden. Dan ga je begrijpen waar Paulus het over heeft. Dan ga je instemmen. En dan ga je zeggen, inderdaad Paulus, je hebt er nog veel te weinig van gezegd. Want in hem, in de Heer Jezus Christus, is alles te vinden. In hem zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen. Colossenzen 2 vers 3. Gemeente, drie vragen. Hebben we Paulus gesteld. Wat heb je gekregen? Wie ben je zelf? En wie is je meester? Drie vragen. Ik kan wel zeker zeggen dat daar twee vragen bij zijn. Die voor mij en voor u en voor jou van het allergrootste belang zijn. Zullen we die vraag onszelf ook stellen? In de eerste plaats, wie ben ik nou zelf? Tegenover God. Heb ik het ook geleerd? Dat ik voor God niet kan bestaan. Heb ik al in de spiegel van de wet ingeblikt. En gezien, o God, ik sta schuldig aan al uw geboden. Ik heb er niet één van gehouden. Met gedachten, woorden en werken. Heb ik overtreden. Heb ik gezondigd. Ik kan voor u de hoge, heilige God niet bestaan. Wat is dat nodig, gemeente? Zodat we leren de realiteit onder ogen zien. Zodat we gaan inzien wie we zijn tegenover een goedend God. Nee, dat is geen voorwaardelijk evangelie. U weet wel dat ik dat niet preek. Maar het hoort er onlosmakelijk bij. Het is een onderdeel van het geloof. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God, zodat het ons verootmoedigt, zodat we leren dat we voor de heilige God niet kunnen bestaan. Wat denk ik van mezelf? Nou ja, een aardige man. Geef iedereen het zijne, hoor je dan. En ik ga voor eerlijkheid, dominee. Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Ik ben altijd recht door zee. Is dat alles wat je zegt? Nooit af van God schaamrood geworden. Vlug je wel eens de binnenkamer in. En dan zit het niet in tranen. Maar zijn ze er dan nooit? Zijn er geen momenten zodat je verbroken op je knieën komt? O God, wat ben ik een dwaas. Zoals die tollenaar die achter in de tempel stond. Die zijn ogen niet durfde opheffen. En die het uitriep, o God, wees mij de zondaar genadig. Dat moet niet alleen Paulus leren. Maar dat moeten wij allemaal leren. Een wezenlijk onderdeel van de waarachtige bekering weten. Dat je Gods toorn waardig bent. Leren dat je het niet verdiend hebt. Dat God nog naar je om zou zien. Dan ga je misschien wel zeggen, Paulus, ik ben het met je eens. Maar op één punt vergis je je. Want je noemt je de allerminste. Maar volgens mij ben ik dat. En je noemt je de grootste van de zondaren. Maar volgens mij ben ik dat. Toch? Dan ga je onder Paulus bukken. En dan die tweede vraag. Wie is de Heer Jezus voor je? Een vraag die mogelijk nog belangrijker is. Wat dunkt u van de Christus? Is Hij onmisbaar voor je geworden? Heb je ook rijkdom al in Hem gezien? Is Hij gaan schitteren voor het oog van het geloof? En mag je weten, Hij is de roos van Saron, de lelie der dalen. En ik kan Hem niet missen. Want alleen zijn offer is genoeg. En alleen zijn gerechtigheid redt van de dood. Alleen door hem kan ik tot God de Vader gaan. Hem kan ik niet missen. Want op zijn lippen is genade uitgestort. En ik heb zo nodig dat ik vanuit zijn rijkdom ook ontvang. Genade voor genade. Want waar is hij dan rijk in? Nou gemeente, hij is rijk in genade. Hij is rijk in goedertierenheid. Hij is rijk in zondagsliefde. Hij is rijk in barmhartigheid. Paulus had geschreven in hoofdstuk 2. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Daar had Paulus het graag over. Over de rijkdom van God en de rijkdom van Christus en de rijkdom van het genadeverbond. En waar gaat dat dan over? Dan gaat het over Gods barmhartigheid. Zoals die in Christus aan het licht gekomen is. Want hoe vuil of je dan ook bent in jezelf. En hoe goddeloos of je ook bent. Er is doen aan. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, het reinigt van alle zonden. Eigenlijk wel wonderlijk, hè? Paulus die in Rome zit. En die dan een brief schrijft aan de gemeente van Efeze. En dan heeft hij het niet over de rijkdommen van Rome. Of de cultuurschatten van Rome. Zoals wij dat doen, hè? Als we een citytrip maken of wat dan ook. Dan verstuur je foto's en je zegt, ik heb dit gezien, ik heb dat gezien. Paulus niet, hij zegt ook niet over het gouden huis van keizer Nero, de Domus Aurea. Nee, daar heeft hij het niet over. Want hij heeft een ander huis. Een huis bij God in de hemelen. En hij weet, als mijn aardse huis dan afgebroken wordt, dan heb ik een gebouw bij God. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Paulus heeft er iets van geleerd om de dingen te zoeken die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. En dan ben je een getroost mens. Als je dan alles ontvalt, dan mag Paulus weten, maar dat kunnen ze me niet ontnemen. Dan wordt het straks waar. En mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. En dan zal de bedelaar sterven. Maar ook voor eeuwig erven. Voor eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Paulus die klein dacht van zichzelf. Hij was maar de allerminste. Zal dan de eerkroon mogen ontvangen. Om dan voor eeuwig God drieënig groot te mogen maken. Want hij weet, mijn liefste is mij. En ik ben de zijne die onder de leliën bijt. Kan dat dan ook voor mij? Misschien vraagt u zich dat af. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd, komende uit het vuur, en witte klederen, opdat gij rijk moogt zijn. Dan ben je pas rijk. En de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden. Wat was die Paulus rijk? Nee, niet als het ging om aardsgewin. Maar hij was rijk in zijn meester. Rijk in God. Twee vragen zijn voor mij, voor u en jou van levensbelang. Wat vinden we van onszelf? In het licht van een geopende Bijbel. Heere, kan die voor u bestaan? En daar moet het niet aan bij blijven, hè? Want de tweede vraag is mogelijk nog belangrijker. Wie is nou de Heere Jezus voor je? In leven en in sterven. Mag u dan instemmen? Alles wat aan hem is gans begeerlijk. Hij is mijn liefste. Die mij gekocht heeft met de dure prijs van zijn bloed. Dan mogen we hem groot maken. Die koning. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed, van uw gunst die roemen bij elk een, en juichen van al uw gerechtigheid. Amen.